Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopte voor te gaan broeder J. Dolaert. Aart van Andel is de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte gaat naar de stichting Elios en de bloemengoed van vandaag gaat naar Anton Veenstra, Troelstraweg 120. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 8. De verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 8, de verzen 1, 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 111. De verzen 1, 2 en 6. Psalm 111, de verzen 1, 2 en 6, zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 25. Vers 5. In de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 5. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed het kinderlied. Dank u voor deze nieuwe morgen het bekende kinderlied. Na de schriftlezing zingen we weer uit Psalm 25. Vers 2. In de nieuwe berijming. Psalm 25 vers 2. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek. Gezang 326. De verzen 1. 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 326, de verzen 1, 2 en 5, zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 423. Uit het liedboek Gezang 423 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit de brief aan de Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 1. De verzen 1 tot en met 11. De schriftlezing is uit Colossenzen, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 11. De tekst voor de verkondiging zijn de laatste drie verzen, de verzen 9 tot en met 11, zijn de tekst voor de verkondiging. Van het genoemde schriftgedeelte, de verzen 9 tot en met 11, de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag om 14:45. Ik herhaal om 14:45 weer hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan onze broeder Dolaard. Vanmiddag hoopt dominee Van Eken uit Delft ons voor te gaan. En die dienst die begint om 3:00. Afgelopen donderdag werden Jan Kees en Wilma Obbink verblijd met de geboorte van een dochter, Olivia Sjoukje Benedicte. En ze noemen haar Olivia. Na afloop van deze kerkdienst is er weer gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Iedereen van harte uitgenodigd. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 8, vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. ons aanvangslied, Psalm 111, de verzen 1, 2 en 6. Looft, halleluja, loof de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zingen Psalm 25, vers 5. Vader, in de hemel, uw doen is enkel majesteit, uw gerechtigheid oneindig. In ons aanvangslied hebben we het gezongen. Hoe groot is dan de tegenstelling met ons mensenkinderen, na het horen van de 10 woorden. Het zat in de afgelopen week niet zo goed met het onderhouden van uw geboden. We hebben tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En ook dat hebben we voor uw aangezicht uitgezongen. En juist om deze 2 redenen, uw majesteit en onze tekortkomingen, zijn we vanmorgen weer bijeen in uw huis, om u steeds meer te leren kennen en uw wil te doen. Wanneer de schriften opengaan en uw woord verkondigd wordt, open dan ook onze harten. Werk met uw geest in ons midden. Geef dat tot u, o Heer, het woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer, maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zingen we eerst met de kinderen die vanaf deze zondag in de vakantieperiode weer fijn bij ons in de kerkzaal zijn, zingen we het kinderlied van deze morgen. Dank u voor deze nieuwe morgen. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 11. Na de schriftlezing zingen we Psalm 25, vers 2, Nieuwe Berijming. Kolosse 1, vanaf vers 1. Van Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolossen. Genade en vrede zij u van God, onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Na de verkondiging zingen we gezang 326, de verzen 1, 2 en 5. De verkondiging van vanmorgen concentreert zich op het tekstgedeelte uit hoofdstuk 1 van de brief van Paulus aan de Colossenzen, de verzen 9 tot en met 11. We lezen ze nog een keer. Vanaf vers 9. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Gemeente van wie de Heer houdt. Broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes van deze Heer. Paulus heeft huisarrest. Of hij zit in een gevangenis. In elk geval, hij kan geen kant op. Maar desondanks klinkt hij toch niet als een zombie. Nee, hij schrijft heel enthousiast een brief. Of beter, waarschijnlijk dicteerde hij. Je ziet hem denken, met aan een tafeltje zijn secretaris. Hij dicteert korte zinnetjes. En terwijl de secretaris alles opschrijft, denkt Paulus na over de volgende woorden. Woorden waar een heleboel enthousiasme in zit. Wij houden niet op voor u te bidden. Dat u vervuld mag worden met de rechte kennis van Gods wil. Te wandelen de Heere waardig, hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. U zult kracht ontvangen. Kracht om alles vol te houden. En geduld te oefenen. Om alles te verdragen. Te volharden. Paulus wilde die mensen in Colosse, wil u en jou, meenemen in zijn enthousiasme. Mooi is dat. Ook vandaag. Een tijd dat er heel wat afgetopt wordt over de kerk. Dan komt er weer iemand die zegt: weet je wat ze nu weer voor nieuws bij ons in de kerk verzonnen hebben? En dan komt er weer een verhaal. Of je las iets in de krant waar je stekelig van werd. Maar stel je even voor, Paulus zit in een gevangenis. Hij kon geen kant op, machteloos. Wat zal hij bezorgd geweest zijn, toch? Of toch niet? Nee, ik zei al, hij klinkt juist opgewekt, enthousiast. En wat krijg je dan? Een soort pep talk die nergens op gebaseerd is. Nee, vergeet niet, Paulus bidt. Paulus vertelt die mensen in Colosse en ook ons van zijn gebed. Zijn danken in vers 3, maar nu ook zijn bidden. Hij zet je voor God neer. In gedachten pakt hij je bij je schouder en hij zegt: kijk nou, kijk naar God. Kijk naar Christus. Toe, dan verandert er zoveel in je leven. Hoor maar. En eigenlijk wil ik u ook zo meenemen naar uw Heer. En dan gebeurt er wat. Het thema is het gebed voor de gemeente om kennis van God en zijn wil. Drie delen. 1. Je leert God kennen. 2. Die kennis leidt tot een leven dat past bij de Heere. En 3. Die kennis leidt tot spankracht in een lastig leven. Je leert God kennen. Kennis leidt tot een leven dat past bij de Heer. En de kennis leidt tot spankracht in een lastig leven. Paulus had via zijn collega Epaphras gehoord over de liefde van de mensen in Colosse. hoe Gods geest daar werkte. Wat doet dat met hem? Nou, zegt hij in vers 9, ik houd niet meer op voor jullie te bidden. Gods geest werkte in Kolossen. En daarom houdt Paulus niet op met bidden voor die mensen. Elke dag brengt hij ze bij God, pakt ze bij de schouder. Hij neemt je mee in zijn gebed. Heel aanstekelijk. En waar bidt hij dan om? In vers 9. Dat ze Gods wil ten volle mogen leren kennen. En de laatste woorden van vers 10. Dat hun kennis van God zal groeien. Kennis van God en kennis van zijn wil. Paulus schrijft dat in een tijd en een wereld waar heel veel filosofen ook op zoek waren naar wat goden wilden. En het lastige bleek, het was nogal vaag wat de goden wilden. Wat ze dachten. Hoe ze over jou dachten. Vaak moest je raden naar de goden. Je tastte in het duister naar hun bedoelingen. Bij veel goden wist je niet wat je aan ze had. Je kunt ook denken aan de God van de moslims. Allah, ook zo'n duistere God. Moslims roepen hem aan met een heleboel mooie namen. Maar ten diepste is het een godsdienst vol onzekerheid. Een moslim weet nooit zeker of hij wel in de hemel komt. Want Allah vergeeft zonden alleen als hij dat wil. En je weet nooit of hij het bij jou wel wil. Is dat met het geloof in onze God nou ook zo? Echt niet. Want je leert God kennen uit het evangelie. Je hoeft niet te raden naar wat God met jou voor heeft. Het evangelie is duidelijk. Zo lief had God de wereld dat hij zijn unieke zoon gaf. Dat kan een moslim van Allah niet zeggen. Onze God maakt in Christus duidelijk dat hij je niet vastpint op je zonde. Hij wil vrede, verzoening. Hij wil je eeuwig leven geven. Elke kerkdienst begint met genade en vrede. Zo komt God je tegemoet. Luister naar het evangelie. Kijk naar Christus. En naar Gods bedoelingen hoef je niet te raden. En als je het evangelie leest, of je leest boeken van de profeten, dan merk je hoe diep dat gaat. Hoe ver God gaat in zijn trouw. Je merkt ook hoe God niet met zich laat sollen. Hij is ook de heilige. En nou gaat het erom dat je die God ten volle leert kennen. Dat je volwassen wordt in die kennis. Dat je een volwassen, evenwichtig, stabiel geloof krijgt. Dat je hem kent. Heel diep. Niet oppervlakkig. Niet goedkoop. Nee. Bij diep, volwassen geloof hoort dat je met God omgaat. Hem erkent. Met hem meegaat. En geloof wordt dan al meer een intensieve relatie. Hoe meer je God leert kennen, hoe intensiever het allemaal wordt. Van die omgang met God kan je leven spannend worden. Ik zei al, Paulus schreef in een tijd dat er heel wat godsdienstleraren en filosofen rondliepen met hun wijsheden. En veel van die Griekse dwaallichten leerden dat het meest ideale was een onverstoorbaar leven. Nooit eens uit je evenwicht. Wat er ook gebeurde, altijd gelijkmatig. Maar met altijd maar gelijkmatig proberen te zijn, los je de problemen in je leven niet op. En daarom is het zo mooi dat God iets doet. Hij maakt echt iets los in je hart. God geeft zijn zoon. En als je beseft wat God doet en wat hij met je wil, als je hem intens leert kennen, dan gebeurt er iets. Dan gaat, zo zegt Paulus het in hoofdstuk 3 vers 15, de vrede van Christus in je hart regeren. Wat is dat? Altijd een fijn en blij gevoel? Dat hoeft niet. Want je gaat ook tegen God opkijken. Hij is zo machtig, zo heilig. Dat maakt indruk. Daar kun je wel eens van huiveren. Toch, juist zijn liefde trekt ook aan je. Je voelt je erdoor aangetrokken. En vanwege die liefde kijk je tegen hem op. En dat maakt je blij. Nee, dat geeft zeker niet altijd een vrolijk gevoel. Want wat kun jij er soms ook een potje van maken? Ineens ben je dan weer bang en verdrietig. En toch, dan hoef je niet in je eigen onverstand te blijven steken. Want dan komt de Geest met zijn wijsheid, zijn inzicht. En hij confronteert je met het evangelie, met Christus, met God die zijn zoon gaf. Je luistert. En dan waait er een nieuwe wind door je leven. Je kunt ineens verdrietig worden van wat er misging in je leven. Dat hoort immers in een relatie. Verdriet over wat misging. Maar daar blijf je niet in hangen. Je hoort ook van de genade van God. En dan vat je moed. Je proeft dat God goed is. En die genade van God, die smaakt naar meer. Je wilt beter naar God luisteren. Je pakt je Bijbel. Kennis van God maakt iets los in je hart. Ook als het gaat om hoe je nu leeft. Je loopt tegen allerlei vragen op. Hoe je met je geld moet omgaan. Hoe je in je verkering, in je huwelijk met elkaar omgaat. Je vindt je eigen opstelling in de kerk wel eens lastig. Je eigen plek. Of dingen in de kerk die niet naar je zin zijn. Je hebt er moeite mee dat dingen gaan zoals ze gaan. Juist als je groeit naar geestelijke volwassenheid, dan blijf je niet in je eigen meningen steken. Maar dan verdiep je je steeds weer in Gods woord. Je verwondert je over de kerk van vroeger. Hoe anders het toen ging. En dat God zijn kerk bewaarde. De eeuwen door. Je leest van Gods geduld met mensen. Je verdiept je in iets van de wijsheid van de Heer der eeuwen. Je laat je wijs maken ook door elkaar serieus te nemen. Je gaat groeien in liefde, in geduld met anderen, in fijngevoeligheid. Wijsheid, ze komt je aanwaaien, zegt iemand in het woord van God. Maar dan moet je wel in de wind van het woord blijven staan. Alleen dan waait er een frisse wind door je leven. En als je van Gods wijsheid, van zijn genade hoort, dan ga je de dingen in een ander licht zien. Gods levenwekkende adem maakt je tot een ander mens. Een mens die heel dicht bij zijn Heer leeft. Vertrouwd, gekend door de Heere, bekend met de Heere. En dat leidt ook steeds meer tot een leven dat past bij de Heere. Tweede punt van de preek. Die Colossenzen waren nog jonge gelovigen. Christelijk leven was nieuw voor hen. Ze vroegen zich geregeld af hoe hun geloof nou handen en voeten moest hebben. Zo blijkt wel uit Paulus' brief. En als hij daar nu op ingaat, dan gaat hij niet allerlei regeltjes geven. Zo van, je moet zus en je moet zo. Nee, hij laat zien, het gaat om volwassen kennis van God. Inzicht dat de geest je geeft. Het gaat er in het geloof niet op dat je je aan allerlei regels houdt die je elkaar in de kerk oplegt. Maar dat je het leert om op een zelfstandige manier je geloofskennis te hanteren. Je moet op eigen benen leren staan. Bijvoorbeeld als het gaat om kerkgang. 2 keer per zondag? Is dat een stomme regel waar je je aan moet houden? Of hoort het bij een volwassen geloof dat je verlangt naar omgang met God? Dat je hem wilt ontmoeten? En dan samen met Gods andere kinderen, want de geest leert je hen lief te hebben. De wereld wordt al heidenser. Dan zoek je toch houvast in Gods woord, samen met de anderen. Dat is je kerkgang. En daarover maak je een volwassen afweging. Of een ander voorbeeld. De manier waarop je met elkaar omgaat. Je kunt veel over en vooral niet met anderen praten. Je kunt je ergeren aan anderen. Je kunt, maar Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 12, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. Voelt u? Dat zijn geen zwart-wit regeltjes. Nee, dat zijn van die dingen waarin je God leert kennen. God die voor jou koos, die jou lief heeft, God die vergeeft, dat geeft ruimte voor gesprek. Van nature hebben we lange tenen. En in gesprekken moeten we soms als egeltjes met elkaar omgaan, heel voorzichtig, om elkaar maar geen pijn te doen. We ontwijken gevoelige dingen. Maar wat ik hier leer is, in de eerste plaats, dat ik zo slecht ben dat Jezus voor mij moest sterven. En tegelijk dat ik zo geliefd ben dat Jezus graag voor mij stierf. En dat maakt ons dan nederig. Dat geeft me ruimte om dingen aan de orde te stellen zonder dat ik of de ander zich gekwetst hoeft te voelen. In de manier waarop jij omgaat met mensen die Christus om je heen zet, laat je iets merken van je omgang met Christus. Dat jij vertrouwelijk met Christus omgaat, dat mag een ander merken aan je leven. Want je wordt loyaal aan Christus, gemeente. Open in je gesprek. Paulus zegt, door al dat goede dat je doet, zul je vrucht dragen. Nogmaals, hij begint niet met je moet zus en je moet zo. Nee, de kennis die je aan God hebt, jouw omgang met de Here, dat levert vrucht op. Die kennis maakt dat je in zijn geest gaat leven. En die omgang met God geeft iets spontaans aan je leven. Als je onder de indruk bent van God die voor zondige mensen kiest en je laat dat tot je doordringen in je leven van elke dag, dan stempelt dat je leven. Dan wordt het steeds natuurlijker om vriendelijk te zijn naar anderen. Trouw, liefde, nederigheid, het krijgt iets spontaans, iets vanzelfsprekends in je leven. Je groeit over afstandelijkheid heen. En je mag weten dat je dan God volkomen welgevallig bent. Hem in alles behaagt. Hem in alles behagen. Volkomen welgevallig. Je krijgt waardering bij God. En niet alleen bij God. Het woordje hem bij in alles te behagen staat daar niet in het Grieks. Ook mensen gaan je waarderen om je vriendelijkheid, je transparante opstelling. Je mag weten dat God en mensen met plezier naar je kijken. Daar mag je christelijk zelfbewust mee omgaan. Uiteindelijk heeft God je daarvoor ook geschapen. Dat je met hem zou wandelen. En hij met jou. Iets van het paradijs mag nu al terugkomen. Als je in de geest van Christus leeft. Mensen die God welgevallig zijn. Die doen wat goed is in zijn ogen. Er is nog een derde punt. De kennis van God en zijn wil zal spankracht in je leven brengen. Iets van het paradijs komt al terug, zei ik. Ja, iets, niet alles. Want je leven hier en nu zal nooit zonder lijden zijn. Paulus kan ervan meepraten. Bij het schrijven van deze brief zat hij in de gevangenis. Een ander maakt ellendige dingen mee op zijn werk. Weer een ander ziekte. Of moeite in je gezin. In je huwelijk. Paulus ziet de gemeente voor zich. Hij kent het leven. Problemen kunnen groot zijn. Maar Gods kracht is groter. En daarom zul jij met alle kracht bekrachtigd worden om alles vol te houden en alles te verdragen, zegt Paulus in vers 11. Dat is geen automatisme. Die kracht van Christus ontvang je alleen in de omgang met hem. Je moet er dus wel steeds voor op je knieën. Voor die trouw in je huwelijk bijvoorbeeld. Kijk dan maar hoog op tegen Christus. Bedenk hoe hij zich voor jou vernederde. Bedenk hoe God trouw was aan een ontrouw volk. Laat zijn liefde een krachtbron zijn voor jouw liefde naar je vrouw, naar je kinderen. Of om onrecht te verdragen van een collega. Of om ziekte te dragen en in vertrouwen te volharden. Omstandigheden zitten tegen. En dan moet je genoegen nemen met Gods genade. Genade. God die jou steeds weer wil vergeven. God die zegt, nu moet je geduld hebben, mijn kind. Maar straks zal ik je verhogen. Straks, na een korte tijd van lijden, nu nog niet, nog even geduld. En dan komt er een heerlijkheid die in geen verhouding staat tot het lijden nu. Midden in dat lijden besef je hoe God met jou onderweg is naar zijn heerlijkheid. Hij heeft zoveel in jou geïnvesteerd. En als je dan volhoudt, dan schittert daarin toch al iets van Gods heerlijkheid. Wat kunnen mensen juist in moeilijke omstandigheden sterk blijken door hun geloof? Wat blijkt dat geloof een spankracht? Wat kan er ineens iets van mensen afstralen? Nee, dat volhouden in alles gaat niet zomaar. Paulus bidt onophoudelijk voor de gemeente. En in zijn gebed pakt hij de gemeente bij de schouder. En hij zegt, moet je God nou zien? Wat een machtige God hebben we. Ik bid toch zo, dat je kennis van hem steeds meer volwassen kennis mag zijn. Door zo'n gebed maakt Paulus ook het gebed van de Colossenzen los. En jouw, mijn gebed. Zouden we zo niet voor elkaar bidden? Amen. We zullen danken en bidden. Dank God in de hemel voor de rijke schat van wijsheid die u ons schonk in uw woord. En wij bidden u dat wij steeds meer vervuld mogen worden met wijsheid en geestelijk inzicht, om waardig te wandelen, u in alles te behagen, vrucht te dragen en bekrachtigd te worden door de macht van uw heerlijkheid en vol te houden, het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter uw Zoon, onze Heiland aan. Schenk ons allen de spankracht van een levend geloof. In goede dagen en kwade dagen. In dagen van rouw. Wanneer je als familie bij het graf staat van een pasgeborene. Wij dragen de familie Slager aan u op die dit nu meemaakte van zo dichtbij. Hoe nodig is dan een volwassen kennis van u en uw wil. Wij bidden u voor de ouders en de grootouders en de overige familieleden om dit kruis te dragen. Mogen uw vadersteun, nu de afstand tussen ouders en kinderen zo groot is, hen allen nabij zijn. En dat bidden wij u ook voor alle ouders waarvan geloofsspankracht op de proef werd gesteld door het verlies van een kind. En hoe groot is dan ook terecht de dankbaarheid wanneer een kindje gezond en wel het levenslicht aanschouwt? Een dankbaarheid die we samen met Jan Kees en Wilma Obbink aan u opdragen met de geboorte van Olivia. Nieuwe wegen zullen bewandeld worden nu Olivia deel uitmaakt van hun leven. Wij bidden u voor de ouders om Olivia voor te gaan op een levensweg die past bij u. Dank aan u is er bij Kees van Wert en dus ook bij ons als gemeente dat na de teleurstelling van het ongeval door middel van herexamens toch het diploma behaald mocht worden. Een dank die de kennis van u alleen maar kan vergroten. En aan het begin van een vakantieperiode bidden wij u om bewaring op onze wegen en verblijf in soms verre oorden. Met de familie Slager die een reis moest maken naar Hongarije. De familie van Roekel die terugkeerde naar hun werkterrein in Guinea. Met Ruben Isarin die veilig terugkeerde in ons midden na de genietingen van een wereldreis. En zuster van Wijk Tromp die weer terugkeerde uit Amerika. Met hen allen danken wij u voor de beveiligde terugreis. Gedenk in bijzonder zuster van Wijk, die in de afgelopen weken bovendien met rouw werd geconfronteerd, nu haar zuster overleed. Een overlijden dat haar raakt. Gedenk ook de familie van Roekel, wanneer Huub en Margriet weer hun werk oppakken en tegelijk werken aan een afbouw van hun werkzaamheden. Mogen door uw zegen en nabijheid het werk in de kliniek doorgang vinden. Zegen de nieuwe krachten die aangesteld zijn. In ons gebed bidden wij u ook om kennis van u en kennis van uw wil. Voor al die gemeenteleden die hier graag vandaag hadden willen zijn, maar om wat voor reden dan ook op afstand meeleven. Vandaag bidden wij u voor Anton Veenstra, die van de gemeente de bloemengroet krijgt en daarmee de groet die u ons allen geeft. De genade en vrede van God, onze Vader. Dank, Vader, voor deze genade en vrede. Blijf met uw genade en vrede ons nabij. Amen. De gaven worden ingezameld en onze slotzang is gezang 423, alle vier de versen. De preek die ik voor u mocht lezen is van de hand van dominee A.J. van Zuylenkom van de Kandelaarkerk al hier. De Heere zegene ons en beware ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.